Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 103. En we zingen het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Psalm 103, vers 6. Gemeente, wij openen het woord van de Heere in het Bijbelboek Jesaja. En daarin lezen wij de profetie over het lijden en de verhoging van Christus. Over de knecht des Heren. En dat begint al bij Jesaja 52, vers 13. En dat gaat door tot en met 53. Het laatste vers, vers 12. We lezen nu met elkaar Jesaja 52... te beginnen bij vers 13 en door tot in 53. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was zijn gelaat. Meer dan van iemand en zijn gedaante meer dan van andere mensenkinderen. Alzo zal hij vele heidenen besprengen. Ja, de koningen zullen hun mond over hem toehouden. Want dewelken het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten. En als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onzer aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijne scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. En hij zal de machtigen als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. En met de overtreders is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Doen wij nu belijdenis van ons geloof en zingen wij een aansluiting daarop, Psalm 21, vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Psalm 21, vers 4, naar de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij willen vanmiddag de Heidelberger Catechismus behandelen, zondag 17. Enkele weken geleden zijn wij gestopt bij 16 en nu is aan de beurt zondag 17. En daar beleiden wij met de kerk in zondag 17. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover willen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Levende en heerlijke vorst, Sions vorst, hoog bent u in macht en heerlijkheid en majesteit. U troont in de hemel, Heere Jezus, aan de rechterhand van uw Vader. En u bent overwinnaar over de duivel, over de dood, over de hel, over de zonde. En u bent de enige naam die onder de hemel gegeven wordt, waardoor wij mensen zalig moeten worden. En zo past het ons u te danken dat u overwonnen hebt, dat u zeer hoog verheven bent. En u zou verhoogd worden, maar dat zou wel langs een diepe weg gaan van bitter lijden, van geslagen worden, van sterven, ja van nederdaling tot in de hel, omdat u de straf van uw volk gedragen hebt. En zo willen wij u aanbidden en danken, Heere Jezus. Dat u bent opgestaan uit de doden, dat u de levensvorst bent. U leeft en uw volk zal met u leven. Wat er ook tegen uw volk aangericht wordt, wat voor moeite ze hebben ook mee te maken. U houdt hen staande en ze kunnen niet uit uw hand geroofd worden. U houdt ze vast. Heere, gelooft zij uw grote naam, dat de hemel straks vol zal zijn met een ontelbare schare uit alle landen en talen. En dat elk persoon is hoofdelijk door u binnengeleid aan uw arm. Zo hebt u ze geleid in dit leven. En zo zult u ze leiden door de dood heen. En ze zullen zien dat ze in u meer dan overwinnaar zijn. En zo past het ons, Heere, u te loven. U bent de opgestane, de verheerlijkte paasvorst. En wij mogen samenkomen op deze dag des Heren, de dag van uw opstanding. De dag, de eerste dag van de week, de dag die u geschapen hebt, de roem der dagen. Heer Jezus, wij bidden u of u met uw opstandingskracht in ons midden wilt werken. Wilt u een revival werken door uw opstandingskracht en doe ons ook opstaan in een nieuw en Godvrezend leven, een leven aan u gewijd, een leven waarin u de eer, de lof en de aanbidding ontvangt. Van nature is er geen plaats bij ons voor u. Heren, we belijden dat schandelijk kwaad wat in ons van nature is. En wij bidden u om uw genade. En ondanks ons wilt u, Heere, plaatsmaken voor uzelf. En wilt u in ieder van ons geleiden. Heere, wij bidden u om het geestelijke leven in het midden van de gemeente. U kent een ieder die opgekomen is vanmiddag. U kent ook een ieder die met ons meekijkt en meebidt thuis. Heere, wilt u in ieder gedenken, nadat hij of zij het nodig heeft. We bidden u om geestelijk leven daar waar alleen maar de dood heerst. Waar mensen de naam hebben dat zij leven. De naam hebben dat zij kerkmensen zijn, maar ze vrezen u niet. Of het kan zijn dat er verachtering is in de genade. Kan zijn dat er een terugval is in zonde. Heere, wij bidden u of u tot een hernieuwde bekering wilt leiden. Of u geestelijk leven wil verheerlijken in ons midden. Heere, zegen daartoe de bediening van uw woord. Want Heere, wij spreken over uw woord, wat de leer van uw woord ons voorhoudt. En zo mogen we verder gaan met de catechismus, het leerboek van de kerk. Heere, gaat u met ons. Zegen de bediening van uw woord. Sterk uw dienaar. Help ons bij het luisteren. En Heere, laat er toch al meer besef in ons hart mogen zijn van uw hoogheid. En dat wij maar minder mogen worden. Ja, dat u meerder zult worden. Zo, Heere, zal er zegen vallen. We bidden u, Heere, voor hen die hier niet zijn, thuis meeluisteren, maar ook voor hen die op vakantie zijn. Wilt u ze behoeden en bewaren en hen ook weer veilig terugbrengen in ons midden. We bidden u voor hen die niet op vakantie kunnen, hen die ook lange tijd aan huis gebonden zijn of in hun kamers, in een verzorgingshuis, eigenlijk daar voortdurend moeten blijven. Heere, wilt u hen opzoeken met uw genade en uw barmhartigheid. We bidden u voor ouderen die het juist bijzonder ervaren in deze omstandigheden, wat het betekent om alleen te zijn. Heren, laten ze toch met u gemeenzaam mogen zijn. En schenk, Heren, uw zorg over gezinnen, over zij die een baby verwachten, verbind daar uw zegen over. En ook hen die net een baby ontvangen hebben, geef hen kracht, Heere, om voor de kinderen zorg te dragen, hen op te voeden in de vreze Gods. We willen u bidden voor hen die een lege plaats in hun leven hebben en die ook daar steeds weer bij bepaald worden en die dat ook zeer verdrietig vinden. Heere, we bidden u of u die lege plaats wilt vullen. En laat het toch zegen mogen vallen over hun leven, ondanks een lege plaats die er is. Een plaats die toch nooit wendt. Maar laten, Heere, de moeite van het leven ons toch aan u verbinden. Wilt u zijn bij hen die een verborgen kruis hebben te dragen? Moeite in het leven waar een ander niets van af weet. Heere, laten de moeite ons toch aan u mogen verbinden. En dat we mogen ondervinden dat u een God bent die helpt in nood. Dat u de levende God bent. Heere, zegent u de kinderen. Bezoek hen met uw zaligheid al op een jonge leeftijd. Wil in het hart van jongeren werken. Dat zij een diep verlangen hebben om met u door het leven te gaan. Bewerk dat, Heer, in hun harten. En wil in uw gunst op heel de gemeente neerzien. We bidden u of u ook ons kerkelijk leven wilt gedenken. We dragen het werk van de aanstaande generale synode aan u op. En vragen u of u uw leiding daarin wilt geven. Zegent u, Heere, de afgevaardigden met wijsheid. En geven dat onze kerken bewaard mogen blijven bij uw woord. Wij bidden u, Heere, voor de Theologische Universiteit. En allen die daaraan verbonden zijn. Schenk uw genade, uw ontferming. En geef, Heere, dat er ook weer jonge mannen opgeleid mogen worden. En bekwaam gemaakt mogen worden door uw geest. Om de gemeenten te dienen. Zo bidden wij u, Heere, om de uitbreiding van uw koninkrijk op deze aarde. En we dragen ook het werk van de Bijbelvertaling aan u op. Heere, laat dat werk met voorspoed en zegen mogen plaatsvinden. Ook het smokkelen van Bijbels in zogenaamde gesloten gebieden, zoals Iran en zoals Noord-Korea en andere landen. Heere, laat dat werk toch mogen doorgaan en door u gezegend worden. Wilt u nog velen in moslimlanden tot bekering brengen? En wilt u toch uw heerlijke daden toch verheerlijken? In het midden van de volkeren, dat er een opwekking mag zijn door alle landen en volkeren heen. Heere, uw hand is niet verkort. Het kan voor ons te wonderlijk klinken, maar u bent toch de God die de oren wonderen doet, op wonderen horen. Wil, Heere, dan uw heerlijke naam groot maken onder de heidenen, ook onder uw kinderen die vervolgd worden. Wilt u ze kracht en moed geven? Er zijn er die jaren nog in de gevangenis moeten zitten. Tenminste, daar zijn ze toe veroordeeld. Wilt u ze kracht en genade geven? Hen die gevangen gehouden worden, misschien wel door hun families, of als slaaf vastgehouden worden door anderen, ontvoerd. Heer, het is u alles bekend, de tragische werkelijkheid wat er is. Maar Heere, wilt u in alle omstandigheden uitkomst geven en gebeden opwekken en die gebeden verhoren. Wij bidden u voor het volk Israël. Heere, breng ze tot hartelijke bekering, dat hun ogen geopend mogen worden, dat ze de Messias mogen zien, zoals zij in het Oude Testament beschreven is in Jesaja 52 en 53, willen toch gebruiken, Heere, tot de bekering van rabbies. En dat ook andere Joden die onder het gehoor van die rabbies zitten, hun ogen geopend mogen worden om de Christus te aanschouwen. En zo bidden wij u, Heere, om uw eer, om de verheerlijking van uw grote naam. Want u doet toch alles om uw grote naams wil. Wil daarom ons gebed verhoren. En zie ons aan in uw goedheid. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 16, het zesde vers. Geliefde gemeente, in zondag 16 van de Heidelberger Catechismus heeft de catechismus ons onderwezen in het sterven van de Heer Jezus, in de dood en begrafenis van de Heer Jezus en hoe hij neergedaald is in de hel en dat hij zo een volkomen betaling voor de zonden van zijn volk gegeven heeft. Maar op de derde dag is de Heer Jezus opgestaan uit de dood. En dat vinden wij dan beschreven in zondag 17 van de catechismus. En daar lezen wij dan: wat nut ons de opstanding van Christus. En dan zien we gelijk hoe praktisch de Heidelberger catechismus is. Dat de opstanding van de Heer Jezus is niet maar een feit dat we moeten leren omdat het waar is, maar het is een persoonlijke spits. Het heeft wat te zeggen tot u en tot mij en tot jou. Dit feit van de opstanding van de Heere Jezus is vol leven. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. En daar ziet de mensheid nou altijd tegenaan, de dood. Dat is een zwarte schaduw waar we onze ogen maar voor sluiten. Maar de Heere Jezus heeft de dood overwonnen. En zodoende kon hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, deelachtig maken. En ten andere worden wij door zijn dood, door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Door zijn opstanding opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Het is een garantiebewijs dat al Gods kinderen ook heerlijk op zullen staan uit de doden. En daarom is zondag 17 een prachtige zondag. Vol leven, vol blijdschap. Het heeft ons allemaal wat te zeggen. Want we zijn allemaal sterfelijke mensen. En we hebben allemaal zonden gedaan. En als de Heer Jezus niet terugkomt, voordat wij sterven, zullen we allemaal begraven worden. Maar hier zien wij hoe concreet en krachtig de Heere Jezus is in zijn verlossingswerk. Heel het Oude Testament en ook het Nieuwe Testament getuigen van het sterven en de opstanding van Christus. Zijn lijden wordt in het Oude Testament op verschillende plaatsen weergegeven. Er zijn verschillende symbolen, de offerdieren uit het Oude Testament. En zijn lijden wordt beschreven in de psalmen, psalm 22 en 69 en 89 en nog meer. Maar ook in de profetieën wordt over de Heer Jezus en zijn lijden gesproken. We hebben juist gelezen Jesaja 52 en 53. En daarin gaat het over beide. Het gaat over de verhoging van de Christus en het gaat over het lijden van de Heere Jezus. En daar begint het al in vers 13 in deze profetie over de knecht des Heren. En dan zegt de Heere God: ziet mijn knecht. Daar begint vers 13 mee. Met andere woorden, let op mijn knecht. Het is als een klank van blijdschap. Ziet mijn knecht. Met vreugde wijst de Heere God ons op zijn knecht, zijn zoon. En dan begint het gelijk al. Ziet mijn knecht, zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd en verheven, ja zeer hoog worden. Daarmee begint de profetie over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het begint al te zeggen, het komt helemaal goed. Ja, zeer goed. Maar dat vindt wel plaats door middel van het lijden langs een diepe weg. Jesaja 53 vers 2, hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. En als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Dat was de weg van de Christus. Maar dan in vers 10. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Dat betekent niet dat hij wat langer leeft, maar hij leeft altoos. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Hij zal zaad zien. Dat wil zeggen, hij zal een volk zien die door hem is vrijgekocht. En daarom is dit een prachtige profetie over de verhoging en het lijden van Christus. En ik kom weer uit bij de verhoging. En zo zien we het ook in het Nieuwe Testament. Daar wordt ook over de vernedering van Christus en de verhoging gesproken. Heel duidelijk in de evangeliën. Daar getuigt de Heer Jezus zelf van. En in de lijdensgeschiedenissen in alle vier evangeliën. En in alle vier evangeliën wordt over de opstanding gesproken. En later heeft Paulus dat ook herhaaldelijk benadrukt. Dat wil wij toch immers spreken. Jezus Christus en dien gekruisigd. En hij wist dat de Heer Jezus is opgestaan. Hij zegt tegen Timotheus, houd in gedachtenis dat Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En tegen de Filippenzen zegt hij dat Christus heeft zichzelf vernietigd. Dat betekent tot niet gemaakt. Zo onogelijk klein. En hij is op aarde gekomen en heeft de gestalte van een slaaf, een dienstknecht aangenomen. En daarom werd hij niet geacht. En daarom werd hij juist veracht. En hij is de mensen gelijk geworden. De heerlijke heilige God die beschreven wordt door Ezechiël als vol vuur. Een vol vuur van de lendenen omhoog en van de lendenen naar beneden. Met een regenboog en een glans van majesteit om hem heen. En zo verscheen de Heere aan zijn profeet Ezechiël. En Ezechiël viel als dood aan zijn voeten. Dat was de Heere Jezus Christus, de Zoon van God. Mozes zag hem en hij was al vrezende, bevende voor het aangezicht van de Zoon van God. En de Zoon van God was in dat vuur, in de wolkkolom. En heeft zo het volk geleid door de woestijn. En nu is die Zoon van God in al zijn heerlijkheid is een mens geworden. En als wij hem aanzagen, zagen we geen heerlijkheid in hem. Hij werd veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. Een afschuwelijke dood. Een vervloekte dood. Waar iedereen van huiverde. De schande en de schaamte. Als je zoon gekruisigd werd, dat was verschrikkelijk. Als hij onthoofd werd, zou erg zijn. Maar kruisiging, dat was werkelijk walgelijk. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. Zo heeft hij zich vernederd. En daarom, zegt Paulus, heeft ook God hem uitermate verhoogd. Heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En zo zien wij de Heer Jezus. En dat beschrijft de catechisme zo mooi. Eerst in zondag 16 en nu dan zondag 17. En zo beschrijft de catechisme de beide staten van Christus. Weet u dat nog van de catechisatie? Wat zijn de staten van Christus? Dat is de staat die de Heer Jezus inneemt, de verhouding die de Heer Jezus inneemt ten opzichte van het recht van God. Zo is de eerste staat van zijn vernedering. En dat bestaat uit verschillende trappen. Zijn menswording. Dat was een vernedering voor hem. Zijn lijden. Zijn sterven. Gekruisigd worden, sterven en naar de hel afdalen. Dat zijn de trappen van zijn vernedering. En dat is de staat van zijn vernedering. Toen werd de Heer Jezus gezien als onder de vloek van Gods wet. Maar toen stond hij op uit de doden. En dan begint wat we noemen de staat van zijn verhoging. En dan is hij ten opzichte van Gods wet als een onschuldige. Hij is vrijgesproken van schuld en straf. En als bewijs daarvan dat de Heer Jezus volkomen betaald heeft, is hij opgestaan uit de doden. En toen is hij opgevaren naar de hemel. En dan zit hij aan de rechterhand van God. Zo heeft hij een naam gekregen boven alle naam. En straks komt nog één ding. Dan komt hij terug. Om te oordelen de levenden en de doden. Hij komt met de wolken van de hemel. Hij komt. En dat zijn de verschillende trappen in de staat van zijn verhoging. En nu behandelen wij de eerste trap van zijn verhoging. De hemel, de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. Want de Heer Jezus is waarlijk opgestaan. Maar hoe vond dat plaats, de opstanding? U weet, de Heer Jezus is God en mens. Hij heeft een goddelijke natuur en een menselijke natuur. Een volmaakt menselijke natuur, ook volkomen God. Hoe is de Heer Jezus dan opgestaan? Hoe heeft de Heer Jezus geleden? Naar zijn goddelijke natuur? Nee, want de Godheid kan niet lijden. De Heer Jezus is als mens, heeft hij geleden. Als mens is hij gestorven. En als mens is hij in de hel geweest. En als mens is hij ook opgestaan uit het graf. Hij heeft geleden naar zijn menselijke natuur. En hij is verhoogd, opgestaan uit de dood, ook naar zijn menselijke natuur. Maar bij dit alles heeft zijn Godheid hem ondersteund. Al is dat best moeilijk voor ons te beseffen, het onderscheid tussen de Godheid en de mensheid van Christus en hoe die op elkaar inspelen en op elkaar inwerken. Maar de Heer Jezus is als mens opgestaan uit de doden. En daarom is het zo troostvol. Een mens heeft de dood overwonnen. De dood waar wij tegenaan kijken. En dat heeft hij niet voor zichzelf gedaan. Want hij was al God. Hij heerst al over de dood en leven. Dat heeft hij nu voor zijn volk gedaan. Voor allen die in hem begrepen zijn. En daarom zegt hij ook, ik leef, gij zult leven. En die in de Zoon gelooft, zal nimmer meer sterven. Hij zal het leven hebben. Het licht des levens ontvangt hij. En zo in zijn lijden als mens is de Heer Jezus ondersteund en bekrachtigd door zijn goddelijke natuur. Anders had hij het nooit kunnen doen. En in zijn opstanding uit de doden als mens heeft ook zijn Godheid hem daarin ondersteund. Zijn goddelijke natuur liet niet toe dat zijn lichaam enige ontbinding zou zien. Zo lezen we het in Psalm 16, vers 10. Ge zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Ge zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. En voor zover wij het kunnen nagaan, wat is er dan precies gebeurd toen de Heer Jezus stierf aan het kruis? Hij beval zijn geest in de handen van zijn vader. En toen is zijn ziel opgenomen in de hemel, in het hemelse paradijs. Want hij heeft tegen de moordenaar gezegd, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat betekent de woonplaats van God. Zo zagen de Joden dat. En toen bleef het levenloze lichaam van de Heer Jezus aan het kruis. En daar werd het toen afgehaald. Door Jozef van Arimathea en door Nicodemus. En ze hebben dat toen gelegd in een nieuw graf. En daar bleef dat dode lichaam van de Heer Jezus. Geen bloedsomloop meer. Geen hersenreactie meer. Hij was dood. Maar toen is op de derde dag de ziel van de Heer Jezus uit de hemel weer in het lichaam gekomen. En onderwijl was zijn lichaam bewaard voor ontbinding. Niet de kleinste ontbinding. Wij zien al na een dag dat het lichaam begint te veranderen als iemand overleden is. Niet zo bij de Heer Jezus. Geen ontbinding. En toen op de derde dag stond hij op. In de goddelijke kracht. De bloedsomloop begon weer te vloeien. Zijn beenderen en zenuwen begonnen te bewegen. Hij kwam weer tot leven. Hij begon te ademen. Want dat had de Heer Jezus toch ook gezegd. In Johannes 10 vers 18. Dat de Zoon des mensen macht heeft om zijn leven af te leggen. En hij heeft ook macht het leven weer opnieuw te nemen. En zo stond de Heere Jezus op in hetzelfde lichaam waarin hij gestorven was. Zijn handen hadden de littekens en zijn voeten. En in zijn zij was de gapende wond waar zijn lichaam doorstoken was. En zo verscheen hij. Het was hem zelf. En daarom konden de discipelen hem ook herkennen. Als de Heere Jezus opgestaan was in een verheerlijkt, hemelstralend lichaam, zonder enig gebrek, dan hadden de discipelen hem niet kunnen herkennen. Maar nu herkenden ze hem. Nu waren ze daardoor ook overtuigd van de waarheid van de opstanding. De Heere Jezus hoefde niet te eten, al had hij een lichaam met bloedsomloop en een hartslag. En ademde hij blies op zijn discipelen. En sprak hij, hij kon eten en hij at ook. Niet om daarmee zijn lichaam te ondersteunen, dat hoefde niet meer. Het was toch anders, begrijpen wij niet goed. Maar het was wel een echt lichaam. Geef mij wat te eten, zegt de Heere Jezus. En ze gaven hem gebraden vis en honing en hij at dat. En ze zagen het, hoe hij het koude en doorslikte. En ze zagen, hij is geen geest, hij is echt mens. En tast mij maar aan, voel mijn handen maar. Zo heeft de Heere Jezus met geduld zijn discipelen overtuigd van de feitelijke, lichamelijke opstanding uit de dood. En het was in dit lichaam dat de Heere Jezus herhaaldelijk zich vertoond had aan zijn discipelen. Een week later bij Thomas. Thomas, zie de gaten in mijn handen. En de gaten, het gat in mijn zij. Leg uw hand daarin. Het was hetzelfde lichaam. En op de dag van zijn hemelvaart was het nog steeds datzelfde lichaam. En toen? Wat gebeurde er toen? Heeft de Heere Jezus nog steeds datzelfde aardse lichaam in de hemel? Dat kan eten, niet hoeft te eten, met een bloedsomloop en een hartslag? Nee, nee. Hij heeft nu een ander lichaam. Een verheerlijk lichaam. Hoe weten wij dat? Omdat anderen hem gezien hebben. Johannes op Patmos zag hem. En dan is er weer iets zoals Ezechiël hem zag. Met gloeiende heerlijkheid en majesteit. En toen viel Johannes als dood aan de voeten van de Heere Jezus. En zo heeft ook Stefanus, terwijl hij gestenigd werd, mocht hij kijken in de hemel. En hij zag de verheerlijkte Christus staan aan de rechterhand van God. En de hemelse heerlijkheid omstraalde Saulus op weg naar Damascus. En hij was verblind en zei, wie zijt gij, Heere? Dat is het lichaam wat de Heere Jezus nu heeft. En wanneer hij straks weer komt, kunnen wij ons ook niet voorstellen. Maar wanneer hij straks terugkomt, dan zal het ook zijn in een heerlijk lichaam. Vol stralen en macht en heerlijkheid. Zo is de Heer Jezus nu. Maar hij is opgestaan lichamelijk. En straks krijgen zijn kinderen in de hemel ook een ander lichaam. Het lichaam waar u nu zoveel last van hebt. Het blijft niet zo. Het lichaam wordt straks afgelegd. Wordt in het graf gelegd. Maar wanneer hij terugkomt, dan krijgt u het lichaam terug. Een verheerlijk lichaam. Zonder gebrek. Zonder zonde. Zonder pijn. Een heerlijk, stralend lichaam. Want ze zijn, zegt de Heer Jezus, als de engelen in de hemel. En de engelen stralen ook met heerlijkheid. De Heer Jezus is opgestaan van de doden. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. En dat komt door het werk van de drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God de Vader heeft zijn Zoon opgewekt uit de dood. Efeze 1 vers 19 vertelt ons dat. Als hij, dat is God de Vader, hem, dat is zijn Zoon, uit de doden heeft opgewekt. God heeft zijn Zoon opgewekt uit de doden. En daar ligt nou iets heel prachtigs in. Want u weet het toch, de staat van zijn vernedering, de staat van zijn verhoging. De staat is de verhouding die de Heer Jezus inneemt ten aanzien van de wet van God. En hij werd naar het goddelijk recht, werd hij vervloekt. En moest hij lijden. Maar dat was een goddelijke uitspraak. Achter dat volk dat riep weg met hem, kruist hem, was het God de Vader zelf. Die zei weg met hem, kruis hem, zijn eigen zoon. Omdat het God behaagd heeft de zonde van zijn volk op zijn zoon te leggen. En naar het goddelijk recht moest hij sterven. En moest hij weggedaan worden van voor Gods aangezicht. Dat was een rechterlijke uitspraak. Maar nu de Heer Jezus alles voldaan heeft. En hij kon zeggen het is volbracht. Nu heeft God de Vader hem ook als rechter opgewekt uit de doden. Want nu is hij vrijgesproken van vloek, de wet. En de vloek van de wet heeft niets meer van Christus te eisen. En wanneer God de Vader hem opwekt, dan doet God de Vader dat als rechter. Een officiële uitspraak dat mijn zoon heeft alles voldaan. Kwitantie, het is volkomen betaald. Christus heeft de dood, de zonde, de hel overwonnen. En daar heeft de Heere Jezus, heeft de Heere God de Vader zijn goedkeuring aan gegeven. Om hem op te wekken uit de dood. En daarom mocht zijn zoon ook niet langer vastgehouden worden in de dood. Hij heeft de zonden verzoend. Hij heeft de vloek weggenomen. De Heere Jezus is opgewekt. Om aan te geven dat zijn volk volledig rechtvaardig verklaard wordt. Want de verdiensten, de betaling van Christus, wordt dat volk toegerekend. En dan is alles voldaan. Daarom mag een kind van God rusten op Christus. En zo vindt u vrede voor uw vermoeide ziel door te zien op Christus. Want God de Vader betuigt daarmee dat zijn zoon volkomen betaald heeft. En God de Vader betuigt daarmee ook dat zijn zoon werkelijk de zoon van God is. Romeinen 1 vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God uit de opstanding der doden, Jezus Christus, onze Heere. De Heere Jezus laat zien dat hij de Zoon van God is. Door zijn opstanding God de Vader verheerlijkte hem. Maar het is niet alleen God de Vader die zijn Zoon opwekt uit de doden. De Zoon doet het zelf ook. Hij is ook opgestaan in eigen kracht. Want hij heeft macht het leven af te leggen. En ook macht het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. En de Heere Jezus zei er toch ook: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik dat oprichten. De mensen begrepen niet wat de Heere Jezus bedoelde. Het kwam door hun ongeloof, door hun kritische houding. Daarom begrepen ze het niet. Breek deze tempel, dat is het lichaam. Breek het af. En ik zal dat oprichten. In 3 dagen. De Heere Jezus is opgestaan in eigen kracht. Maar we zien ook dat de Heilige Geest Jezus opgewekt heeft uit het graf. Want de Geest van God is de Geest van het leven. Hij wekt het leven op. En de Heilige Geest heeft de Heere Jezus opgewekt. De Geest van God is in Christus gevaren en heeft hem opgewekt uit de doden. En zo zien we in de opstanding van de Heere Jezus dat de drie enige God samenwerkt. En de Heere Jezus moest opstaan op de 3e dag. Daar wees de Heere Jezus zelf op. Toen hij zei: breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer opbouwen. Maar ook toen de Heere Jezus wees naar Jona. De Joden wilden weer eens een teken hebben. Al zijn wonderen waren voor hen niet genoeg. En dan zegt de Heere Jezus tegen dat volk vol ongeloof: u krijgt geen teken, behalve het teken van Jona de profeet. Want zoals de zoon des, zoals Jona 3 dagen en een nacht in het ingewand van de vis was, zo zal de Zoon des mensen 3 dagen en nachten in het ingewand van de aarde zijn. Matthäus 12, vers 40. En daarbij moet u bedenken dat een gedeelte van een dag geldt bij de Joden voor de gehele dag. Dus vrijdagavond al in het graf en zaterdag, klein stukje zondagmorgen, dat is voor de Joden 3 dagen en 3 nachten. En dat is het teken. De Heere Jezus mocht niet eerder opstaan dan na 3 dagen. Daarmee werd duidelijk dat hij werkelijk gestorven was. En het is ook heel frappant dat niemand in de schrift is opgewekt op de 3e dag. We lezen dat Lazarus al 4 dagen in het graf was. En de jongeling van Nain was pas gestorven. En zo zien we dat vaker, maar de Heere Jezus is de enige die op de 3e dag opgestaan is uit de doden. En bovendien, zijn opstanding was totaal anders dan de andere opwekkingen. De Heere Jezus stond op de 1e dag van de week. En daarom noemen wij deze dag ook de dag des Heren. En komt de Nieuwtestamentische gemeente samen op deze dag. We gaan zondag naar de kerk, de dag van de opstanding van Christus. En het paasfeest was ook een oogstfeest. Dan werden de eerste vruchten van de oogst in de tempel gebracht. En nu gaat de Heere Jezus als eersteling, als eerste staat hij op uit de doden. En heel de oogst zal volgen. De Heere Jezus was al toegewijd aan de Heer en al zijn volk zal ook hem toegewijd zijn. De Heere Jezus is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. En in de opstanding van Christus zien wij dat de grote oogst nog zal komen. En zo is de Heere Jezus waarlijk opgestaan. Geen wonder in de schrift is zo duidelijk gestaafd. Geen wonder is zo duidelijk bevestigd in de schrift als de opstanding van Christus. Een nauwkeurige getuigenis van vrouwen, van engelen, van discipelen, zelfs van Romeinse soldaten. Het feit dat het graf bewaakt werd door Romeinse soldaten. En dat het verzegeld werd met een keizerlijke zegel. Dat laat zien dat er geen grafroof geweest was. De discipelen hebben het lichaam van de Heere Jezus niet weggenomen. Dat konden ze niet. Daar stond de doodstraf op. Het werd bewaakt. En de fariseeën hebben ook niet het lichaam van de Heere Jezus weggenomen. En de Romeinse soldaten hebben dat niet weggenomen. Want dan hadden de fariseeën het zo kunnen laten zien. Kijk, hier is hij. Toen de discipelen de opstanding verkondigden. Maar feit is, het graf was leeg. De vrouwen zagen waar hij gelegd werd. Een grote steen ervoor gerold. Het graf was leeg toen de vrouwen daarin keken. En toen Petrus en Johannes daarin keken. En de Romeinse soldaten waren verschrikt vanwege de aardbeving. En van de verschijning van engelen zijn weggerend. Zo snel mogelijk terug naar Jeruzalem. En waar moesten ze naartoe? Ze gingen naar de fariseeën toe. En ze vertelden wat er gebeurd was. En ze vertelden. Die Romeinse soldaten vertelden. Dat Jezus opstond uit het graf. Dat het lichaam er niet meer was. Want de fariseeën zeggen tegen die Romeinse soldaten. Hier is veel geld. Ga me overal vertellen dat zijn discipelen hem 's nachts gestolen hebben terwijl jullie sliepen. Daaruit blijkt dat de Romeinse soldaten gezegd hebben, hij is niet meer in het graf, hij is opgestaan. En zo verhard waren de Joden dat ze niet wilden buigen. Zoveel getuigen waren er. En ook het feit dat het een nieuw graf was. Waarin nog nooit iemand gelegd was. Het staat er uitdrukkelijk. En ook het feit dat de discipelen eerst niet konden geloven dat de Heer Jezus opgestaan was. En dat ze het getuigenis van de vrouwen verwierpen. Wat een schande voor de discipelen. Terwijl de Heer Jezus hen later zal zeggen, ik heb het u herhaaldelijk gezegd. En hij verweet hen hun ongeloof. Dat is schaamtevol voor de discipelen. En toch staat het allemaal zo beschreven. Dat is alleen maar een bevestiging van de waarheid. De Heere Jezus is waarlijk opgestaan. En als dat nou waar is, hè? Als er nou in Palestina, als daar nou een graf is, wat leeg is, waar iemand in geweest is, hij is opgestaan. En waar is hij dan nu? Hij is opgevaren naar de hemel. Wat betekent dat? Heel concreet voor u en voor jou en voor mij. Dat betekent dat de Bijbel waar is. Er is een leeg graf. Hij is niet meer hier. Hij heeft de dood overwonnen. En dat deed hij niet voor zichzelf. Dat deed hij voor jou, voor u, voor mij. Omdat wij behouden moeten worden. Het is het fundament van heel het christelijk geloof. De opstanding van Christus. Dat laat zien dat er een hel is en een hemel. En dat de Heer Jezus nu in de hemel is. En dat hij straks terugkomt. En de discipelen hebben hem herhaaldelijk gezien. 40 dagen lang heeft de Heer Jezus zich levend vertoond voordat hij naar de hemel gevaren is. En ze hebben hem gezien en met hem gegeten en gedronken. Hij is verschenen meer dan 11 maal, waarschijnlijk vaker. Maar 11 maal staat beschreven in de schrift. 5 keer op de dag waarop hij verrezen was. Aan Maria Magdalena, aan de vrouwen, toen ze bij het graf weggingen. Aan de 2 reizigers naar Emmaus, aan Petrus alleen en aan de apostelen 's avonds. En daarna lezen we nog van 6 maal dat de Heer Jezus zich geopenbaard heeft. Met de discipelen waar Thomas bij was en later aan de oever van het meer van Galilea. En nog een keer aan 11 discipelen in Galilea. aan Jacobus, aan 500 broeders tegelijk, meer dan 500, en op de dag van zijn hemelvaart. Dat zijn al de verschijningen die beschreven staan gedurende die 40 dagen. Maar de Heere Jezus heeft nog meer getuigen gestuurd. En wie zijn dat? Die hebben nog meer getuigd van de opstanding van Christus. Daar waren heiligen die in het graf lagen. Die gestorven en begraven waren. Die graven werden geopend. En vele lichamen van de heiligen zijn uit hun graven opgestaan. En ze hebben zich levend vertoond aan de inwoners te Jeruzalem. En natuurlijk hebben zij gesproken. De Heere geeft geen doof, stomme getuigen. Nee, zij spraken. En ze spraken over de opstanding van Christus. En toen heeft God ze weggenomen naar de hemel. Zoveel getuigen waren er. Die opstanding van Christus is een heerlijk feit. En nu vraagt de catechismus ons: wat nuttigheid hebt u daaruit? Wat betekent het voor u en mij persoonlijk? Betekent drie dingen, zagen we net. Betekent dat de Heer Jezus de gerechtigheid verworven ons kan geven. De gerechtigheid, hij heeft aan het recht van God voldaan. Hij heeft vergeving van zonden verdiend. Hij heeft de vloek gedragen. En dat schenkt hij nu aan zijn volk. Door zijn opstanding laat de Heere Jezus zien dat hij de dood overwonnen heeft. En de dood, dat is de straf op de zonde. Als de straf betaald is, hoeft hij niet meer in de dood te zitten. Als iemand 10 jaar moet zitten in de gevangenis en de 10 jaar is op, dan hoeft hij niet meer in de gevangenis te zijn. Dan gaat de deur open, hij moet naar huis. En de Heere Jezus, zijn gevangenis ging open. Hij had volkomen betaald. Dat gebeurde al aan het kruis, toen was het al betaald. Maar om het graf te heiligen, is de Heere Jezus nog het graf ingegaan. En om ons duidelijk te laten merken dat de dood zelf, de dood is overwonnen. En dat de Heere Jezus een volkomen rechtvaardiging heeft verdiend. Stond hij op de derde dag. En daarom kan hij zeggen tot Johannes in Openbaring 1. Vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. En nu kan de Heere Jezus zijn verdiende gerechtigheid, zijn volkomen betaling toerekenen. En wanneer u in Christus begrepen bent, wanneer u door het geloof aan de Heere Jezus verbonden bent, wat u ook denkt, de dood heeft geen macht over u. U zult dan wel sterven, maar het is geen sterven. Het is een doorgang tot het eeuwige leven. Want de vloek van de dood is weggenomen. Want de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Begrijpt u nu waarom Paulus tegen Timotheus zegt: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Want daar ligt een zee van troost in. Dat zelfs de dood ons niet kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. U kunt volkomen zalig worden, omdat Jezus is opgestaan uit de dood. Al uw zonden kunnen bedekt worden. Hoe? Door het geloof in hem. Door rusten op hem. Door het zien op hem. Maar dan gaat de catechismus nog verder. En geef nog een vraag wat de vrucht is van de opstanding van Christus voor u persoonlijk. Dan zegt de catechismus ten andere, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En dat gebeurt nu al hier in dit leven. Er zijn mensen hier waarvan ik een getuigenis hoor dat ze opgewekt zijn in een nieuw leven. Het oude leven ligt achter hen en ze willen er nooit meer naar terug. Hun leven is vernieuwd en ze hebben uitzicht. Liefde straalt in hun ogen voor de Heere. Ze hebben hem innig lief gekregen omdat hij hun zielen gered heeft van die geestelijke dood waarin ze zaten. Ze zaten vast in de zonde, maar de Heere Jezus is in hun leven gekomen en zie, het nieuwe is gekomen, al het oude is voorbij gegaan. Want een ieder die in Jezus Christus is, die is een nieuwe schepping door Christus. Ze staan op in een nieuw leven. Een leven, ja, van revival, waar we het vanmorgen over hadden. Een leven waarin ze gericht zijn op God, waarin ze voortgestuwd worden door de liefde tot God, waarin ze alles verschuldigd zijn aan de Heere Jezus Christus. Dat is zo rijk, wanneer Gods geest, de geest van Christus, in de mensenhart gaat wonen. Dan staat zo iemand op hier in dit leven, in een nieuw leven. Met Christus. Er komt nieuw verlangens. Een nieuwe hoop. Sprankelend uitzicht. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven. Door de doop in de dood. Op dat gelijke wijs Christus. Uit de doden opgewekt is. Tot de heerlijkheid des Vaders. Alzo ook wij. In nieuwigheid des levens wandelen zouden. Paulus werd opgewekt tot een nieuw leven. Het was heerlijk. Hij wil nooit meer terug naar dat oude leven als farizeeën. En wanneer u het kent, dat nieuwe leven met Christus, dan wilt u ook nooit meer terug naar dat oude leven. En die opstandingskracht is heerlijk. Dan wordt de mens losgemaakt van de banden van de dood. En het eeuwige leven gaat in hen bruisen. Voor zulke mensen ligt de dood achter hen. En het eeuwige leven bruist in hen. En het ligt voor hen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Zo leeft dat volk. En zo mogen nu dode zondaren, die geen troost hebben, geen hoop, die aangevochten en bestreden worden, u mag zien, kijken, opzien naar Christus. Dat is het enige. U hoeft niets te verdienen. Er hangt geen toegangsprijs aan, dat u eerst met bepaalde belevingen naar de Heere toe moet. U moet komen zoals u bent, als zondaar, in overgave, opzien naar hem. Zie niet langer op uzelf, maar zie op hem, de opgestane, verheerlijkte Christus. Daarin ligt eeuwig leven voor u. Belijd uw schuld, belijd uw tekorten. Beleid al uw gebreken, allemaal, alles waar u mee zit, al de voorwaarden waar u mee worstelt, ja, daar moet ik toch iets van kennen voordat ik tot nee, u mag komen zoals u bent, als een arme verloren zondaar, meer bent u niet. U mag hongeren en dorsten naar de gerechtigheid met al uw vermoeidheid en met al uw belastheid. En u mag opzien naar hem. O God, wees mij de zondaar genadig. Zo wordt een mens behouden. Zo komt u met schuldbelijdenis, met zelfverloochening, met overgave aan hem. En zo bewerkt de Heer het verlangen om vernieuwd te worden naar zijn beeld. En weet u, dat vernieuwd, dat opstaan, dat er is een overgang vanuit de dood in het leven. Maar dan is er ook een dagelijkse vernieuwing naar zijn beeld. Er is een groei in. En dat groei gaat ten koste van mezelf. En het is ter ere Gods. Ik moet minder worden, maar hij moet wassen. Hij moet toenemen. Dan hebt u al minder, ziet u in uzelf wat waarde is. Alles gaat u afschrijven. Hoe langer, hoe meer. En alles ziet u in hem. Uw borg, uw middelaar, uw zaligmaker, uw koning. Zie ons vorst hoog te prijzen. Uw enig hoop, uw enig houvast. Het ligt alles in Christus. Ik ben met Christus gekruist en ik leef. Doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2, vers 20. Zo gaat het in het leven. En zo is de Heer Jezus Christus een blijvende fontein van eeuwig leven. Hij vernieuwt de krachten. Hij schenkt nieuw leven. Daarom gaat zijn volk ook voort van kracht tot kracht. En daarom zegt Johannes, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. En daarom spreekt Paulus over de dagelijkse vernieuwing van de inwendige mens. Dat is de ziel. Dat is niet de buik, dat is niet wat we eten, maar dat is vernieuwd te worden naar zijn beeld. Dat is het leven van een christen. Daar gaat u naar jagen, dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding in mijn leven. Dat is de vernieuwing als vrucht van de opstanding van Christus. En daarom kan het voor u ook. Waarom? Omdat hij opgestaan is en het wordt u gepredikt, frank en vrij, klip en klaar. U hoeft niets te verdienen, maar neervallen voor hem. En dan ten derde, daar hebben we al iets over gezegd, is de opstanding van Christus een zeker pand. Een pand, dat is een garantiebewijs. Een garantiebewijs van onze zalige opstanding. U koopt ergens wat en u laat het daar staan en dan krijgt u een kwitantie mee. Ik haal het morgen op, volgende dag komt u daar, u laat de kwitantie zien, dat is een garantiebewijs en u mag het spul meenemen. Zo heeft de Heer Jezus ook een garantiebewijs gegeven. O kind van God, u hebt een garantiebewijs. Ja, dat geeft God u. En wat is dat dan? De opstanding van Christus. Uit de doden. Daar ligt de vastheid in. Hij is opgestaan. Ik zal ook opstaan met hem. Dat is het blij vooruitzicht. Daar zal God voor zorgen. Ja, maar ik weet niet hoe. Nee, dat hoef je ook niet te weten. Zoveel dingen in de schrift weten wij niet. Hoe de Heere God door zijn spreken alles in het leven geroepen heeft. En dat de Heere door zijn spreken doden heeft opgewekt. En brood vermenigvuldigd uit niets. Zo gaat de Heere door zijn spreken al de lichamen van zijn kinderen opwekken. Zij die verbrand zijn. En hun as werd verstrooid. Zij die opgegeten zijn door wilde beesten. Of door kannibalen. God weet precies waar hun lichamen zijn. De Heere weet alles. Die ontelbare mensen die verdronken zijn in de zeeën. De Heere zal ze allen bijeenbrengen. Want de zee gaf de doden die in haar waren. En ze zullen opstaan met een geestelijk lichaam. Wat is dat, een geestelijk lichaam? Ik heb wel eens vaker gezegd, meen ik, als u een boek hebt, of een geestelijk boek, wat is een geestelijk boek? Dat is een boek waarin u heel veel leert uit het geestelijke leven. En als u een gesprek hebt, of een geestelijk gesprek, wat is dat? Dat is echt een gesprek, maar het gaat over de Heere. Nou, mogen we dan zo zien, wat is een geestelijk lichaam? Dat is echt lichaam, een mensenlichaam, maar anders dan wij hebben. Zoals de engelen. Maar een lichaam waarin u geestelijk de Heere zonder zonde eeuwig kunt kennen en liefhebben. Dat gaat gebeuren. En als u nou door moeite heen gaat, vraag dan maar om geduld. Want u en ik, we klagen zo gauw. Dat moeten we maar niet doen. Denk maar na over het toekomend leven. Dat is best moeilijk voor ons. Calvijn heeft er een brochure over geschreven, een boekje. De overdenking van het toekomend leven. Maar dat is goed om te doen. Dat mag. Moet u niet denken dat is voor straks. Nee, dat is voor nu om u te bemoedigen. Want stel u voor als er nou een kroonprins was. En de vader van die kroonprins zei, je moet maar op het land gaan werken bij het boerenvolk. En word je wat gehard en gebruind en je gaat daar ploeteren. Je moet daar een paar jaar zijn en je gaat daar ploeteren en werken. Het is zo hard en zo zwaar. Hij voelt pijn in zijn botten, in zijn lichaam. Wat gaat die prins nou doen? Gaat hij nou klagen? Moet hij een paar jaar zijn? Gaat hij nou ach en wee roepen? Nee, hij weet. Het is maar voor een tijd. In de wijsheid van mijn vader. Hij wil dat ik weet waar mijn onderdanen doorheen gaan. Opdat ik straks hen beter zal kunnen regeren. Die prins gaat niet in zak en as zitten. Hij heeft goede moed. Hij moet nou door de moeite heen, maar het komt goed. Zo mag een kind van God door alle moeite heen waarmee hij staat, mag hij dagelijks bekrachtigd worden door de Heere. Dagelijks vertroost worden. En daarom zegt Paulus, wij hebben goede moed. Omdat hij is opgestaan uit de doden. En zo zal het ook met heel zijn volk gebeuren. Zelfs Job wist het al. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En als zij naar mijn huid en die wormen mij doorknaagd zullen hebben, dat ik verteerd ben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dat is de machtige hoop van de opstanding. Wat nut de opstanding voor u en mij persoonlijk. Amen. Laten wij zingen Psalm 17, de versen 3 en 8. Psalm 17, versen 3 en 8. Laten wij bidden en danken. Heren, zo zijn wij geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Zo getuigt de apostel Petrus. En heren, de apostelen hebben hun leven ervoor over gehad. Ze hebben zich laten doden ter wille van de waarheid, van de opstanding van Christus uit de dood. En zo, heren, mag het eeuwige leven ons verkondigd worden. En wij bidden u, Heer, of u de naprediker op uw woord wilt zijn. Of u onze ogen wil openen voor de verheerlijkte Christus, dat we op hem mogen zien. Heere, gaat u met ons naar onze huizen, bewaar ons in de komende week en breng ons komende zondag weer samen in uw huis. Zie ons aan, in genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 32, het zesde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.